Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder als je hier vandaag te gast bent of als je deze dienst nu of later via het internet beluistert. Mijn naam is Maarten Sijpenstein, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. De dienst wordt geleid door dominee Arie de Veiter uit Goudriaan, ook hartelijk welkom. Jeroen Koopmans zit achter het orgel en er is ook medewerking van de Jeruzalem Kerkband. Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle leeftijden, voor alle groepen van de basisschool. En dat zal plaatsvinden na het kindermoment. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst lied 837. Iedereen zoekt u jong of oud, versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we nu stil zijn en ons in de stilte richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is. Genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen twee liederen. U ziet dat de ene beamer het niet doet, daar is iets mee. Ik hoop dat iedereen het daar wel kan zien. We zingen twee liederen. Het eerste is een psalm, psalm 103. Dat is eigenlijk een lied om jezelf aan te sporen om God te prijzen. En al zingend te gaan, te leren verlangen naar Hem. Het tweede lied is een lied uit opwekking. Wees mijn verlangen. God, wees mijn verlangen. God wil ons de weg wijzen door het leven. Ik lees woorden uit Colossenzen 3, waarin God ons de weg wijst van de liefde. Colossenzen 3 lees ik vers 12 tot en met 17. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is een band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in je hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe ben je geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in je wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. En zing met heel je hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest je vol genade ingeeft. En doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl je God de Vader dankt door hem. Amen. Laten wij bidden. Heer God in de hemel, dank u wel dat u op de een of andere manier in ons hart, in ons leven, in ons binnenste iets hebt gelegd waardoor wij zoeken naar u. Een soort onrust waardoor wij zoeken met ons hart, net zolang tot we u vinden. Heer, laat ons u vinden. Nu vanmorgen weer opnieuw of voor het eerst. Dank u wel dat u heel onze levensweg kent. Hoe die ook loopt tot nu toe. Dank u wel dat we hier van zoveel levenswegen af hier nu samen mogen zijn. Heel verschillend. De een misschien met het geloof van jongs af aan vertrouwd geraakt. Maar de ander die pas een nieuwe ontdekking heeft gedaan, dat u er bent. De een bang misschien om het krachtige geloof van vroeger kwijt te raken. En de ander aan het bouwen op een stevig fundament van vertrouwen in u. De een hier gekomen met blijdschap en vreugde en geluk vanwege een mooie dag of van hoe het leven loopt. Maar de ander verdrietig, door gemis of door hoe het leven vastloopt. Heer, wij bidden u, wilt u in ons zoeken naar u, zelf de gids zijn of beter nog, wilt u zelf degene zijn die ons vindt op onze levensplek. Want u weet wel, in ons zoeken naar u raken wij soms zo vermoeid of teleurgesteld en de weg kwijt. Wij bidden u ook, vergeef ons als we het erbij laten zitten. Als wij in ons denken en doen u ontkennen. Geen recht doen aan u, aan uw wijsheid, uw goedheid, uw liefde en genade. Vergeef ons wanneer we u of de ander voor lief nemen. En geef ons in plaats daarvan verwondering over het leven dat u ons geeft, over het leven met u. Heer, dank u dat we u mogen zoeken niet aan de rand van ons leven als we het niet meer weten, maar juist in onze kracht, in onze mogelijkheden, in ons werk, bij onze vrienden in deze stad. Laat ons juist in de gewone dingen van het leven u vinden. En dank u wel dat we dat niet alleen hyper individueel hoeven te doen, maar dat we dat samen mogen doen, hier, op deze plek ook, vanmorgen. Geef ons nu voor deze dienst verbondenheid met elkaar. door uw geest. We vragen ook om rust en ontspanning en aandacht. Om te luisteren naar wat u zegt. Zodat het in een woord of in een lied of in een gebed of in samen zingen, zodat daarin iets is dat ons zegt vanmorgen, ja, daarin hoor ik God tot mij spreken. Wij vragen u, raak ons aan door uw liefde. Zo bidden wij door Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen samen Al wat ik ben uit Opwekking.
kinderen in de kerk mogen naar voren komen. En ik hoor dat het idee is dat jullie niet hier op het podium gaan zitten, maar een plekje zoeken op een stoel, op de eerste rij. Of op de grond mag ook. Kom maar. Je mag daar gaan zitten. Bij de andere kinderen, doe maar. Ja, kom er maar bij. Past het nog? Anders ga je hier op de grond, hiervoor. Of de tweede rij, ja, kan ook nog. Ja, kom maar. Zo. Goedemorgen, ik wilde even iets met jullie bespreken. Wie vergeet er wel eens iets? Ja? Kijk, stel je, als je naar school gaat en je gaat naar school 's morgens vroeg, dan zegt je vader of moeder misschien wel heel vaak, heb je jas aan of, nou ja, het was een beetje winter afgelopen tijd, muts op, handschoenen bij je. Maar soms vergeet je toch iets. En vanmorgen ging ik hier naartoe, stapte ik in de auto, dat had ik ook zoiets van, even check, dubbel check, toga bij me, mapje met mijn preek en zo. Maar soms vergeet je toch nog iets. Mijn broertje, toen hij 8 was of zo, die kwam een keer thuis. En toen was hij naar school geweest, daarna had hij vioolles, daarna was hij ook nog wezen voetballen op een pleintje. En hij kwam vrolijk thuis en na een tijdje zei mijn moeder, hé, waar is je viool? Die had hij dus laten liggen op het voetbalveld. Nou ja, als je een bal vergeten bent, is het nog niet zo erg. Maar een viool laten liggen op het voetbalveld was natuurlijk wel heel erg. Dus hij ging meteen terugsprinten naar het grasveld. En gelukkig lag die viool daar nog. Dat was wel een gelukje, want dat was wel echt erg geweest als hij die kwijt was geraakt. Was die helemaal vergeten? Nou heb ik een zoontje, die is 4, die gaat net naar school. En dan 's morgens vroeg, dan kijk ik ook altijd heel goed. Niks vergeten, zit zijn broodtrommeltje in zijn tas en zijn drinkfles. En dat gaat meestal wel goed. Maar soms vergeet je toch iets. Nou, waar heb ik het hier nou over? Nou, bij mij in de kerk hebben we het deze tijd over allemaal stukjes van de kerkdienst. En hoe die eigenlijk gaan. Waarom heeft een dominee een toga aan, soms of niet? Waarom doet hij zijn handen omhoog bij de zegen? Allemaal zulke dingen. En nu hebben wij het, dan had ik het pas over een stukje in de kerkdienst, dat gaat ook over niet vergeten. Over iets dat elke week weer terugkomt, dat je niet moet vergeten. En dat zit aan het begin van de dienst. Denk maar even na. In het begin heb je dan een ouderling die zegt, goedemorgen. Dan zingen we een lied, dan zijn we stil. En dan zegt de dominee iets. Dat gaat over niet vergeten. Wie weet wat dat is? Lastige vraag. Het begint met onze hulp. Nou, dan zegt de dominee een paar zinnen, die gaan over 3 dingen die je niet moet vergeten. Het eerste is dat de dominee dan zegt, niet vergeten, God helpt je altijd. Onze hulp is in de naam van de Heer. En het tweede wat hij zegt, God is trouw, dat wil zeggen hij is altijd bij je. Altijd, waar je ook heen gaat. En het derde wat hij zegt, God heeft een plan met je leven. En dat zal hij ook doen. Een goed en een mooi plan. Dus net zoals je aan het begin van de schooldag van je moeder of je vader hoort, niet vergeten, dit en dit. Zo hebben we aan het begin van de kerkdienst ook 3 dingen die we elke week zeggen die we niet moeten vergeten. God helpt ons altijd. Hij is altijd bij je. En hij heeft een goed plan voor je leven en dat zal hij ook doen. Nou, dat wil ik even bespreken met jullie. Nou gaan we een kinderlied zingen. En daarna gaat het over Gods plan met je leven. En daarna mogen jullie naar de kindernevendienst gaan. Dus blijf nog maar even hier zitten tot na het lied. Ja?
Thank you.
gaan uit de Bijbel lezen twee gedeelten. Het eerste is uit Genesis 15, 1 tot 6. En het tweede is Lucas 5, vers 1 tot 11. En daarna zingen we een lied, Psalm 119a, 1, 2 en 4. En er was een lector, begreep ik. Ja, kom maar.
Ik begin uit Genesis 15, vers 1 tot en met 6. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abram. Wat voor zin heeft het met mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van een Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Dan ga ik nu lezen uit Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezerat stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen gekomen waren, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hen waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, liet ze alles achter en volgde hem.
Thank you.
We zingen na de preek, zonder dat ik dat nog noem, neem mij aan zoals ik ben. Het staat in twee talen in het liedboek. Neem mij aan zoals ik ben, take me as I am. We zingen het een keer in het Nederlands en een keer in het Engels. We lazen twee bijbelgedeelten, allebei over iemand die aan de ene kant wel vol vertrouwen wil geloven wat God zegt, wat Jezus zegt, maar aan de andere kant in zichzelf ook twijfel voelt, vragen, sceptische houding. De een is Abraham, de ander is Petrus. En nu wilde ik in de preek stilstaan bij het tweede gedeelte, bij Petrus. En vooral bij wat hij zegt in Lucas 5, vers 5, tegen Jezus. Nadat Jezus tegen hem heeft gezegd, nou vaar nog maar eens uit om te gaan vissen. En dan zegt Jezus, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en we hebben niks gevangen. Maar als u het zegt, dan zal ik de netten nog een keer uitwerpen. Stel, even gedachte-experiment, stel je werkt bij een groot bedrijf, misschien op de Zuidas of zo. En je komt morgen, kom je op je werk en je denkt, nou, dag als elke dag, dag als altijd. En je loopt richting de koffie voordat je begint. Maar al snel merk je, wacht even, het is toch niet een dag als elke dag, dit is een andere dag. Niemand is op zijn plek en wat blijkt is een extra vergadering ingelast. Alle medewerkers worden bij elkaar geroepen en dan zegt de directie, ja, we zijn overgenomen door een investeerder. Nieuwe eigenaar. En nu is er ook een interim manager die begint vandaag. En die gaat nu zijn plan presenteren. Een nieuw plan om het bedrijf een impuls te geven. Iedereen een beetje van slag. Maar toch maar luisteren dan naar die manager van wat hij van plan is. En al snel is het duidelijk, maakt hij duidelijk, ja, het moet natuurlijk allemaal anders. Het moet totaal anders. Ik heb een nieuw plan. Het moet effectiever, het moet sneller. De winstmarges moeten omhoog. En daar zit je dan te luisteren als doorgewinterde medewerker die het bedrijf goed kent. Ja, hoe zou je dan reageren? Probeer je het even in te denken. Even twee uitersten. Misschien ben jij iemand die rolt met zijn ogen en denkt, ja, daar heb je weer zo'n manager die out of the box wil gaan denken. Alles moet natuurlijk weer anders, maar hij kent het bedrijf toch helemaal niet? Ben jij zo iemand die dan uiteindelijk dan zuchtend zegt, nou oké, vooruit dan maar. We moeten toch maar weer door. Of ben je iemand die denkt, nou een nieuwe manager, een nieuwe kans, een nieuw plan. Ik weet nog niet waar dit heen gaat, maar als hij het zegt, nou, dan ga ik erin mee. Ik dacht even aan zo'n soort gedachte-experiment bij het gesprek van Jezus met Petrus. Want ergens zit er volgens mij in Petrus, in ieder geval die ene kant, bij de vermoeide Petrus die na een nacht teleurstellend vissen, dan Jezus hoort zeggen, nou ga nog maar een keer. Ergens moet er toch in Petrus iets van verbazing of irritatie hebben gezeten. Bij dat verzoek van Jezus om opnieuw te gaan vissen. Want hoezo heeft de zoon van een timmerman ineens verstand van vissen? En hoezo vissen overdag, terwijl iedereen weet, dat doe je 's nachts. Ergens zit dat wel in Petrus, toch? Die gedachte van, dat is toch wel eigenwijs van Jezus. Maar er zit ook dus een andere kant in hem. Want aan de ene kant zegt hij inderdaad, ja, wij zijn hartstikke moe. We hebben een hele nacht gevist en het heeft helemaal niks opgeleverd. Hoezo nog een keer? Maar ook aan de andere kant, nou, als u het dan zegt, letterlijk staat er op uw woord vooruit dan maar, dan ga ik toch weer vissen. Iemand die hinkt op twee gedachten. Die vertrouwen in zich voelt in Jezus, maar die ook zijn eigen gedachten heeft over wat goed is. Wel herkenbaar toch in je geloof, die twee kanten. Soms is de ene kant, de kant van het vertrouwen sterker, en dan weer is juist de kant van de vragen en de twijfel en het afwachten sterker. Ik vind het ondertussen wel mooi om te zien dat Jezus verschijnt in de wereld van het werk.
Gewoon in dat stuk van ons leven als je werkt, wat een groot deel van je leven in beslag neemt. Daar verschijnt Jezus. Die wereld van werk was in die tijd in Galilea, rondom dat meer, een wereld met twee gezichten. Aan de ene kant was dat een vruchtbaar gebied, zowel het meer als ook de landbouwgronden eromheen, vruchtbaar. Veel kansen, veel mogelijkheden om wat van je leven te maken, om een bedrijf op te bouwen. Maar tegelijkertijd was het in die tijd toch ook wel echt een wereld van balanceren. Je was erg afhankelijk van de oogst en van je vangst. En aan de ene kant hoopte je dan op genoeg te eten, maar aan de andere kant wist je ook, ik kan ook zomaar weer in armoede vervallen. Een goede of mislukte oogst maakt veel verschil. Een leven van keihard werken, afhankelijk zijn. En dan waren er ook nog de Romeinen die van tijd tot tijd hun belastingen kwamen innen. Die je soms helemaal niet kon opbrengen. Een wereld van mogelijkheden, maar ook een wereld van balanceren. In dat stuk van ons leven stapt Jezus binnen. In dat stuk dat veel energie vraagt. En waar je je krachtig kan voelen, jezelf kan ontwikkelen. Waar je wordt uitgedaagd om je kansen te benutten. Waar je echt iemand kunt zijn en tegelijkertijd dat stukje van je leven waar je ook heel kwetsbaar kan zijn. Juist ook omdat je in je werk zo kan voelen wat het betekent dat je samenvalt met je prestaties. En in die wereld kan je soms zijn net als Petrus. Keihard gewerkt, maar toch zonder voldoening. Mogelijkheden genoeg, maar ook kwetsbaar. En daar stapt Jezus dus binnen met zo'n vreemde opdracht als een soort interim manager. Een wereldvreemde vernieuwer, zo lijkt het haast, die ogenschijnlijk de wet en de regels van de werkvloer helemaal niet kent. Want nogmaals, wat weet de zoon van een timmerman, een rabbi die daar heeft zitten preken, wat weet die nou van vissen? Maar Petrus gaat er toch maar in mee en dan dus die enorme vangst. Enorme vangst! En ik heb heel de week zitten denken, wat heeft dat nou eigenlijk te betekenen dat dat gebeurt? Ik moest al snel denken aan zo'n ander verhaal, misschien ken je het. Zo'n verhaal waar Jezus ook ineens zorgt voor overvloed aan voedsel. De mensen hebben naar hem zitten luisteren heel de dag, vergeten eten mee te nemen. En dan ineens wordt het donker, iedereen moet naar huis. Maar Jezus zegt, nee, laat ze maar hier, wij geven ze te eten. En dan komt dat jongetje met 5 broden en 2 vissen. En dat is natuurlijk niet genoeg, weet iedereen. Maar het is toch genoeg, overvloed. Het verhaal van de wonderbare spijziging, zo heb je het misschien geleerd. Mijn Vlaamse professor Nieuwe Testament had altijd over het broodwonder. Nou, dat verhaal, nou, daar heeft het wat van weg, wat hier ook gebeurt bij Petrus op dat meer. Onverwachte overvloed. Maar toch merk je ook, er is ook wel iets anders bij dit verhaal. Want het is nou niet zo dat die visvangst bedoeld is om een tekort of om een gebrek op te vangen, helemaal niet. Misschien is die vis later goed verkocht, zijn er mensen blij van geworden. Maar eigenlijk is die grote vangst aan het eind van het verhaal, aan het eind van de ontmoeting van Jezus met Petrus en die andere vissers alweer vergeten. Het gaat om iets anders. Jezus wil iets losmaken bij hen. Bij hun gevoel van teleurstelling. Daar zitten ze dan nog een beetje hun netten schoon te spoelen uit routine. Maar dan ineens moeten ze zich zorgen gaan maken over netten die scheuren. En moeten ze zich zorgen maken of hun vissersbootjes die lading wel kunnen houden. Je voelt, er ontstaat een tegenstelling. Een nacht die niks oplevert en dan een morgen met uitpuilende bootjes. Dat gevoel van niks lukt en dan ineens lukt alles. En aan alle kanten merken die vissers, Jezus wil hier een deur open doen naar een totaal andere wereld. En het raakt hun diep, zo lezen we. Ze zijn verbijsterd, schrijft Lucas op, maar ze zijn ook bang. Ze voelen zich ineens heel klein bij deze Jezus. En ondanks dat heeft het hen zo geraakt dat ze aan het eind van het liedje die prachtige vangst vol vis laten voor wat het is.
en met Jezus meegaan. Hij heeft, zo zou je kunnen zeggen, dat zit in het lied van straks, zijn stempel op hun hart gezet. Hij heeft hen ergens diep geraakt. En dat doet veel. En het heeft voor mijn gevoel alles te maken met dat verschil tussen helemaal niks hebben, gebrek aan voldoening, teleurstelling en aan de andere kant overvloed. Dat is iets dat Jezus heel erg laat zien en hen laat ontdekken. Ik ben de laatste tijd veel bezig met wat lezen van een Engelse theoloog, Samuel Wells. Misschien zeg je dat wat, misschien niet. Die schrijft heel veel over dat idee van overvloed in de Bijbel. En hij zegt, daar zit een kernpunt. Dat idee van overvloed, dat gaat in tegen een diep geworteld gevoel bij ons, in het leven en ook in ons geloof, dat we ondanks de Bijbel, ondanks alles wat je kan leren kennen, ondanks alles wat je weet van God, ondanks alles wat hij heeft laten zien in Jezus, aan liefde, aan lijden, aan opstanding, aan nieuw leven, ondanks dat allemaal, ondanks de uitstorting van de geest over wie we leven, lezen dat hij ons gaven geeft genoeg om mee te geloven, om een gemeente mee op te bouwen. Ondanks dat allemaal, zegt Samuel Wells, toch zit er heel diep in ons. Ja, maar nu heb ik toch nog niet genoeg van God ontvangen om te geloven. En dan ben ik ook nog steeds op zoek naar meer om echt met God te leven. En zo zegt hij, dat komt omdat we worden getraind in onze cultuur dat alles schaars is. We zijn superrijk en toch zit in ons, er is niet genoeg. Ja, je kan rijk worden, je kan succesvol zijn. Maar toch moet je je tot het uiterste inspannen om voor jouzelf iets binnen te halen. Als jij het niet doet, doet een ander het wel. Er is natuurlijk niet genoeg, want niet iedereen kan veel hebben. Wel in theorie, maar in de praktijk niet. We moeten voortdurend met elkaar concurreren. Er sprak pas nog iemand die werkt op de universiteit. En hij zei, ja, dat is een wereld van wetenschap en denken, maar het is alleen maar concurrentie. Zoveel publicaties per jaar, allemaal azen op dezelfde leerstoel. En dat is niet alleen daar zo. Maar nu zegt Samuel Wells, de komst van Jezus is daarvoor bedoeld om in die gedachte van ons iets te veranderen, fundamenteel. Om af te leren dat we voortdurend te weinig hebben. En om aan te leren dat van datgene wat we echt nodig hebben in het leven, dat er daar genoeg van is. Niet een beetje genoeg, maar overvloed. Zoveel overvloed als er in die twee gammele bootjes zit, die bijna zinken van de vis. Overvloed. Maar dan misschien niet van wat wij graag willen, maar wel overvloed van wat je echt nodig hebt, om er wat te noemen. Overvloed aan vreugde, overvloed aan liefde, overvloed aan vrede. Van zulke dingen geeft God genoeg. Er is meer dan genoeg van om uit te delen en te ontvangen. En Wells zegt dan, Jezus volgen, zoals Petrus probeert en gaat doen daar. Je leven op hem afstemmen, dat betekent leren verlangen naar die dingen waar genoeg van is bij God. Nou ja, daar moest ik heel erg aan denken. En ik ben ervan overtuigd dat die zinkende bootjes vol vis, dat die zo'n signaal afgeven aan die vissers. In hun wereld van keihard werken en dan nog niks hebben. Ze stuiten ineens op meer dan genoeg. En ze voelen, dat merk je aan hun reacties, ze voelen aan wat daar bij Jezus zit, wat hij teweeg brengt, wat hij ons laat ontdekken. Ja, dat komt van God. En ergens weten ze ook dat er niet alleen overvloed is aan vis, maar van meer. Want anders hadden ze die bootjes en die vis natuurlijk nooit achtergelaten. Maar dat doen ze wel. Hoe kunnen wij die overvloed dan ontdekken als we misschien helemaal niet zo'n mooi moment van een wonderbare visvangst hebben. En dat kunnen we in toewijding aan Jezus. Maar wel moet je dan iets hebben van dat vertrouwen dat Petrus ook had. Aan de ene kant heel sterk bij hem, ja, ho eens even, een hele nacht vissen, niks vangen. Je kan me nog meer vertellen, overdag gaan vissen, dat levert niks op. Dat is de twijfel en het verzet. Dat zit in ons. Maar als je daarbij iets hebt, al is het maar een paar procent van wat Petrus ook heet, van toch vertrouwen. Ja, als u het zegt, oké dan. Met andere woorden, als je iets van vertrouwen hebt, dat de woorden van Jezus jou brengen, jou wijzen op, jouw leven richten op die overvloed van God, ja, dan heb je genoeg. Genoeg om te weten dat het misschien toch waar is. Dat als ik hier op zondag, hier in de kerk en thuis, als ik bezig ben met mijn geloof of in een gesprek bezig ben met God, dat ik dan bezig ben iets aan te boren van de overvloed van God. Daar heb je wel een beetje vertrouwen voor nodig. En je ziet hoeveel, als je daar wat van hebt, hoeveel dat teweeg brengt bij die vissers, Petrus en die anderen. Hun taak was om de gemeenschap te voeden met vis. Daar konden ze van leven. Daar hadden ze zich aan toegewijd. Maar nu wordt hun taak niet om de bestaande gemeenschap te voeden, maar om een nieuwe gemeenschap te vormen door mensen te gaan vangen. Ja, elke keer als ik dat lees, misschien heb je dat ook, dan zit er toch iets in dat weerstand oproept. Alsof evangelisatie en het geloof delen, alsof dat ten koste gaat van de vrijheid van het individu. Alsof, zeg maar, iemand winnen voor het geloof iets is van vangen. Zo van, nu heb ik je. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat niet langer vis de levensbron is waar deze vissers zich voor inzetten. Nee, ze gaan zich inzetten voor een nieuwe bron. Die mogen ze ontdekken, een bron bij God. En daar mogen ze mensen bij gaan betrekken. Een bron die ons nog veel dieper voedt. Een bron van Gods koninkrijk die nooit opraakt. Hier zijn, gemeente zijn, kerk zijn, een gemeenschap vormen. Dat is, al is het maar met een stukje vertrouwen, je toch openstellen en je laten verstoren in je wereldbeeld door wat Jezus te zeggen heeft. En dat is ook, ondanks de grote vermoeidheid die het leven geeft, toch, nou ja, als ik even bij mezelf naga, 2 kids, 0 en 4, morgen begint mijn vrouw weer te werken. Ja, dan zitten wij echt zo van, ja, hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Je kan heel moe worden van het leven en daar toch een soort in opgesloten zitten. En dan meevoelen wat Petrus ook voelt. Keihard werken, al je energie erin stoppen en dan toch blijven zoeken naar voldoening. Maar daar stapt Jezus dus middenin. En zegt, ja, maar er zijn ook andere bronnen. Zijn woord is die bron. En hier zijn is je telkens, al is het maar met een beetje vertrouwen, openstellen voor wat hij zegt. Ook al zit er in je stem, in je hart een stem die zegt, ja maar Heer, ik zwoeg al zo lang. Ik zwoeg in mijn geloof, ik zwoeg in mijn leven om er iets van te maken, maar het lukt niet echt. Precies in die worsteling, in de fragiele balans van het leven, tussen soms succes, een mooie opdracht voltooid op je werk en soms mislukking, een mooie vangst of helemaal niks, daar stapt Jezus in en leidt ons naar nieuwe bronnen. En wil hij ons leren, ga nou leven van dat waar er genoeg van is. En wees niet steeds zo bang dat je te weinig krijgt. Ja, het is wel een andere overvloed. En dat proef je natuurlijk vooral aan de kern van Jezus' leven, namelijk zijn kruisiging. Als je daarnaar kijkt, zie je op het oog iets dat hopeloos is, iets dat tragisch is, iets dat mislukt. Maar het woord dat van God komt zegt nee. Daar boor je een bron aan die een diepe leegte vult. Dus wij mogen ons als een Abraham die in zijn tentje zit te piekeren. Ik heb geen toekomst, want ik heb geen kind. Mogen wij ons door God uit de tent laten lokken om dan de overvloed van God te zien in de sterren. Want die sterren die zeggen, Abraham, wat jij nodig hebt, dat krijg je overvloedig. Ook al zie je dat niet. En we mogen ons als een vermoeide Petrus toch weer het water op laten duwen. En ontdekken dat verborgen in het leven dat wij lijden, waar zoveel vaak tekort is. Waar je zoveel kan missen. Geloven dat daarin God verbergt wat van hem uit voldoende is. Overvloedig is. Misschien zit het verborgen in je toekomst waar je over piekert. Misschien zit het verborgen in je vermoeidheid waar je juist uit wil. Misschien zit het verborgen in je vragen. Maar God heeft zich neergelegd in ons leven. Totdat wij zeggen, oké, ik doe het. Gaat water weer op. Totdat wij op een dag ontdekken, nu heb ik alles van God en het is meer dan genoeg. Amen.
Thank you.
heb nu een tweetal mededelingen en een toelichting op de voorbeden. Eerst maar even praktisch. U zag net dat we het kindermoment wat hebben aangepast. Dat leek ons mooi omdat dan de voorganger naar de gemeente kijkt en de kinderen ook de rust hebben om naar hetgeen gezegd wordt te luisteren. Zo proberen we af en toe wat meer dingen te veranderen, maar dat is niet altijd makkelijk. Er wordt heel hard gewerkt achter de schermen aan de schermen, om het zo maar te zeggen. Daar is grote inzet voor, maar het resultaat is er nog niet. Dat komt wel, hopelijk snel. Weet dat er hard aan gewerkt wordt. Dat geldt ook, leek me goed om even te noemen, een aantal weken geleden is de zondagsbrief gestopt. En we zijn ook druk bezig om de informatie die daarin stond op andere manieren nu wel steeds goed voor het licht te krijgen. Dat zal nog even een paar slagen nodig hebben, maar ook dat is onder de aandacht. Ik heb heel veel waardering voor alle mensen die daar zich voor inzetten, want het is niet zichtbaar, maar wel veel werk. Leek me goed om dat even te noemen. Iets waar ook hard aan gewerkt wordt is het komend weekend. Dan is het winterwonderweekend. Het is al even onder de aandacht geweest, bijvoorbeeld in de informeel. Dan hopen 50 tieners uit het hele land hier naartoe te komen. Een grote happening en dat weekend zal hier plaatsvinden. De dienst van volgende week zal er dus ook wat anders uitzien. Niet alleen dat er dan dus die tieners hier in de kerk zullen zijn, maar ook dat de dienst in het teken daarvan zal staan. Als vader van drie tieners weet ik hoe opbouwend het is voor hun geloof en hoe belangrijk ook, ze zien er echt naar uit. Het lijkt me ook goed dus dat we daarvoor zullen bidden straks en het ook aan God zullen opdragen. Dan heb ik een verdrietige mededeling. Dat is namelijk dat de vader van Monique, Chris Tonhauser, afgelopen maandag is overleden. Hij is 80 jaar geworden. Heel verdrietig. We hebben er ook eerder al Monique voor gebeden en dat is dan toch heel snel gegaan. De vader van Monique wordt aanstaande maandagmorgen dus begraven en dat zal plaatsvinden morgen om 11:30 in de kapel aan de begraafplaats Sint Barbara, Spaandammerdijk, te Amsterdam. We hebben hier de kaart, dus als u meer informatie wilt, dan kan dat ook na de dienst, kunt u bij ons terecht. We willen ook voor jou bidden en ook voor je broer en zus en je sterkte wensen morgen. We zullen het in gebed opdragen. Dan de bloemengroet. Die is deze zondag voor Chris van Andel. Chris, je bent aanstaande dinsdag jarig. En vandaar de bloemen voor jou. We zijn ook heel blij met al het werk wat je verricht in onze gemeente. Als consulent, maar ook binnen het pastoraat. Een hele goede verjaardag en een goed levensjaar toegewenst. Ook bijzonder om te vermelden is dat Sonja vandaag jarig is en dat zij de tractatie bij de koffie verzorgt. Ik denk dat zij naar de kindernevendienst is. Ik zie even niet. Ja. Ook gefeliciteerd in ieder geval. Voor Wereldblik willen we vanochtend bidden voor vaak danken voor de goede afloop van de rechtszaak voor Asia Bibi. Zij is nu vrij om Pakistan te verlaten. We willen ook bidden voor alle christenen in Pakistan, voor bescherming, moed, daadkracht in het geloof. We bidden om bescherming voor Asia Bibi, haar advocaat, echtgenoot en dochters. En we willen ook danken dat zij nu in Canada is, hebben we begrepen, waar zij bij haar familie is. Dat zullen we ook doen in onze gebeden zometeen. En na de dienst is er ook gelegenheid voor gebed voor uzelf of voor een ander bij het gebedsteam hiervoor in de zaal.
Laten we met elkaar danken en bidden. Heer onze God, al bent u toch een wonderbaarlijke God. Waar wij al blij zijn als alles een beetje in balans is in het leven. Net genoeg van alles, net genoeg rust, net genoeg energie om alles te kunnen doen. Laat u de balans zo doorslaan naar overvloed. Terwijl wij juist zo vaak denken en piekeren. Ik wou dat ik meer van God ontdekte. Dat er meer van hem was. Maar het lukt ons soms zo lastig om die bron ook aan te boren. Heer, wilt u ons geven wat u aan Petrus en die anderen gaf. Dat wij tot onze verbazing en verwondering en blijdschap uw overvloed mogen aanboren in ons leven. Die overvloed van liefde en goedheid. Al die dingen van u waar zo heel deze wereld naar schreeuwt en naar verlangt en ons hart ook. Heer, dank u wel dat u ons in Jezus daarin de weg wijst. Dat hij die bron is. Laat ons in zijn liefde waarin hij alles geeft en helemaal ondergaat uw overvloed ontdekken. Heer, wij danken u dat zoals eens daar aan de oever van het meer mensen werden aangeraakt, aangespoord en uitgedaagd om alles te laten vallen, dat wij in dat spoor ons leven mogen afstemmen op u. En balans vinden tussen al die dingen die zo belangrijk zijn heel de week, maar dan ook u. Zo gemakkelijk duwen wij u naar nog een klein stukje ruimte dat over is in onze week, in onze tijd, in onze energie. Wilt u dat ons telkens weer uitdagen om dat te veranderen? Zodat wij het aandurven om dingen uit onze handen te laten vallen, omdat we weten, ja, maar nu is God belangrijk en verder niks. Heer, wij bidden u voor deze wereld waarin zoveel mensen buffelen en zwoegen om aan het einde van de dag een beetje brood op hun bord te hebben. En soms is er dat nog niet eens. Heer, wij zitten met onze handen in het haar, want wij hebben hier zoveel overvloed aan voedsel en aan rijkdom, maar toch lukt het ons niet om dat goed te verdelen. Vergeef ons en ontferm u over uw wereld. Wij danken u voor de vrijheid die wij hebben om hier bijeen te zijn en ieder uit te nodigen die mee wil doen. Maar we beseffen ook dat dat soms zo anders is, zoals Asia Bibi ook heeft ervaren. We danken u dat ze nu op een veilige plek is, na alles wat ze heeft doorstaan. We danken u voor haar vrijheid. En wij bidden u dat zij nu rust mag vinden bij haar familie. Rust na alle inspanningen en bedreigingen. En met haar bidden we u voor al die christenen die wel in een cel zitten of die in het geheim bijeenkomen, die geen Bijbel durven hebben, behalve dan in hun hoofd en in hun hart. Ontferm u en laat ons ook van hen leren, want zo vaak merken we dat zij ondanks al die beperkingen toch de overvloed van uw liefde en genade zo diep in hun hart hebben gestopt. Heer, wij bidden u voor mensen in Bangladesh, waar telkens weer het water alles wegspoelt en je weer bij nul moet beginnen. Ontferm u en zegen al die mensen die zich daar inspannen in projecten en in hulp om levens weer op te bouwen, stapje voor stapje. Heer, wij bidden u ook voor elkaar en bijzonder bidden we u voor Monique. Wees bij haar in haar verdriet en gemis. Nu zij haar vader moet loslaten en morgen afscheid neemt. Heer, hoe kunnen wij dat toch? Geef haar de kracht en de rust om dat toch te doen. Juist ook in het vertrouwen dat u ook bij de grens van het sterven waar wij stilstaan, dat u verder gaat en ons draagt door de dood heen naar uzelf. Wilt u die troost ook geven aan Monique en allen die om haar heen staan en die rouwen met haar? Heer, we bidden voor elkaar in verdriet en ook in vreugde. We danken u voor dominee van Andel dat hij weer een nieuw levensjaar mag vieren. Voor al het werk dat hij hier doet. Zegen hem daarin en laat hij zich ook gezegend weten door u. Heer, en zo hebben we allemaal onze hoogte- en dieptepunten in ons leven. Dank u wel dat u ze kent. En overtuig ons ervan dat u in geluk en ongeluk, in heil en onheil, telkens dezelfde bent. En dat de bronnen van uw heil, van uw liefde en goedheid nooit opdrogen. Ik dank u voor de jongeren hier in de kerk, voor de kinderen, de tieners, de jongeren, en dat ze bij elkaar mogen komen volgend weekend. Geef uw zegen over hun samenzijn. En geef dat ze er kracht aan mogen ontlenen voor hun geloof en plezier om met anderen het geloof te delen. Dank u wel dat hier de kerk daarvoor een gastvrije plek mag zijn. Wilt u zijn bij alle die organiseren, mee organiseren. En de jongeren een diep gevoel van zegen geven. Als ze samen bij elkaar zijn. Heer, zegen ons vandaag. Laat deze dag zo'n dag zijn waar we alles uit onze handen mogen laten vallen. Als we niet hoeven te werken. Zodat u onze handen kunt vullen. Woordenvol met wat u geeft. Heer, zo bidden en danken wij. Niet uit onszelf, niet omdat wij dat verdienen, maar in het vertrouwen dat u ons hoort en verhoort. In Jezus' naam. Amen. We geven nu onze collecte en een van de doelen van de collecte is voor Bangladesh, voor opbouwwerk, voor hulp daar. Er staat ook informatie op de sheet. En na de collecte zingen we ons laatste lied, lied 531, Jezus die langs het water liep.
Ga heen in vrede en draag de zegen van God met je mee. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.